Welkom allemaal bij de Telearena over de ziekte van Lyme. We hebben vandaag twee presentaties. Eentje over teken in de stad en één presentatie over een onderzoek naar de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk. Op slide 2 zien jullie nog de algemene informatie, maar ja, die hebben jullie natuurlijk al doorgenomen, want anders was je niet online aanwezig. Hoe we het meestal doen bij de Telearena, als je tussendoor een dringende vraag hebt, mag je inbreken om hem te stellen. Maar we zorgen er sowieso voor dat tijdens de presentaties van de sprekers en ook aan het eind er voldoende ruimte is voor vragen. Dus het is, als het even kan wachten, is het praktischer om daar heel even op te wachten. Nou, zoals ik net zei, op slide 3 zie je het programma van vandaag. Vedor Gasnar, die zal zichzelf zo verder introduceren, die heeft het over de teken in het openbaar groen. En Ellen van Jaarsveld, een collega van mij, die gaat het dus hebben over de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk. Als jullie naar slide 4 gaan, begint de presentatie van Vedor. En dan geef ik ook het woord aan Vedor. Ga je gang.
Dank je wel, Alma. En dan moet ik hem zelf even voorschijn toveren. Ja, ik heb hem ook. Hier te kunnen spreken zo digitaal. Het is ook fijn dat dat jullie me niet hoeven te zien, want ik heb een ontstoken oog vandaag. Dus ik zie eruit als een MMA-vechter. Dus dat komt weer mooi uit. Als jullie willen zien hoe ik er normaal gesproken uitzie, moet je even, als je op de juiste slide bent, klikken op het plaatje van de vraagteken. En dan zie je mijn foto tevoorschijn. Van de zomer landde er een grote libel op mijn hoofd. En ik ben ook bioloog van achtergrond, dus dat komt allemaal mooi uit. Waar ik over ga vertellen heb ik samen uitgevoerd met een aantal collega's van GGD Regio Utrecht. Wieneke Pronk, Ans van Lier, Diederik en dus mezelf. En ik ben zelfstandig ondernemer. Dus ik zou ook nog een belangenverklaring hier kunnen tekenen. Maar ik heb hier geen belangen aan te geven. Behalve dat ik natuurlijk zelf mijn geld verdien als ZZP'er met dit soort onderzoek. De volgende slide. Ik heb even wat foto's laten zien om een beetje warm te lopen op het onderwerp. Hier zie je typisch een teek die van onderaf uit de vegetatie komt. We weten allemaal wel dat teken niet uit bomen vallen inmiddels. En deze teek zit op een grassprietje. En op de achtergrond zie je mijn gezin. En dit is de manier waarop bijna 1,5 miljoen mensen per jaar een tekenbeet oplopen. Ze lopen tegen een grassprietje. Teken pakt zich vast, loopt over de huid of over de kleding naar boven om zich op een warm plekje vast te bijten. Nou, gaan we naar dia 6. Met een hoofdboodschap. De meeste beten door teken zijn nimfen. Dat is het tweede stadium als je het eitje niet meetelt. En die zijn heel erg klein. En dat wordt overal onderschat, zelfs door mensen die al jarenlang met teken bezig zijn of tussen de teken werken. Een gemiddelde teek heeft maar de grootte van een maanzaadje. En links zie je dan ook de foto die het RIVM heeft laten maken en die in de toolkit staat en gebruikt kan worden voor voorlichting. En rechts is een foto van mezelf, van een teek die al 3 dagen vastzit, maar nog steeds maar 1 millimeter groot is. Dus de meeste mensen die de ziekte van Lyme hebben, de helft ongeveer, die heeft nog nooit een tekenbeet gezien. En hier zie je bij de volgende slide, nummer 7, een foto van mijn zoontje die een teek heeft tussen zijn haren. Dus bij kinderen is het ook belangrijk om op de hoofdhuid te controleren en in de haargrens. En de belangrijkste boodschap is controleren op tekenbeten. En dan de volgende slide, nummer 8, is verwijder tekenbeten snel. En nou, hou daarna de gezondheid in de gaten. En ik herhaal gewoon even de hoofdboodschap van de voorlichting die vanuit het RIVM uitgaat. En je ziet hier ook een spitspincet dat op de huid de teek pakt en hem er rechtstandig uittrekt. En gebruik je een ander product, dan moet je de gebruiksaanwijzing volgen. Nou, dat is eventjes ter introductie. En dan nog even de volgende slide, nummer 9. In een nutshell, de ziekte van Lyme. Meestal uit de ziekte van Lyme zich door de erythema migrans, die vaak als rode ring verschijnt, maar ook wel regelmatig atypisch. Bijvoorbeeld als een paarse vlek. En we zien toch wel dat dat nog niet altijd even goed onderkend wordt. Maar de kans op zo'n vroege Lyme-ziekte is relatief klein, 2%. En we weten allemaal dat de ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door verschillende varianten van de Borrelia-bacterie. En per jaar, en dan heb ik het even over het onderzoek dat het RIVM gedaan heeft. Maar daar zal Ellen straks misschien wel meer over vertellen, over de epidemiologie. Maar we zien in ieder geval ongeveer 24.000 gevallen van de ziekte van Lyme, van vroege Lyme-ziekte bij huisartsenpraktijken op landelijke basis. En dat lijkt de afgelopen jaren wel toe te nemen. Dan de volgende slide. echt in een nutshell, ik ben natuurlijk geen arts, maar ik vind dit een heel fijn overzicht. Als je even wil weten hoe zit het ook weer met die ziekte van Lyme, pak dan vooral het boekje Lyme onder de loep erbij van de Gezondheidsraad. En daar staat het onderscheid tussen vroege lokale Lyme en vroege gedissemineerde Lyme en late Lyme-ziekte. Langs een tijdbalk, mooi weergegeven met de specifieke verschijningsvormen. Altijd fijn om even dat overzicht erbij te houden. Nou, en dan eventjes door naar wat we gedaan hebben bij GGD Regio Utrecht. Te beginnen bij project Take 1. De aanleiding hiervoor was een communicatie van het RIVM en Wageningen Universiteit. Die communiceren vaak via de website tekenradar.nl. Daar wordt onderzoek gedaan met publieksmeldingen, dus de citizen science, publieksmeldingen via het internet van tekenbeten en erythema migrans. En daar werd een mooi kaartje geproduceerd met een grote rode plek, zo bam, in de regio Utrecht. Toen dachten de gemeente, we moeten hier wat mee. Er werd vanuit het innovatiebudget een project opgestart en daar heb ik aan meegewerkt. En we hebben ons met dat project vooral afgevraagd of in welke mate er sprake is van teken in het groen, in de bebouwde kom, in de hele regio. We zijn begonnen met rondbellen bij gemeenten. Wie is nou verantwoordelijk voor dat groenbeheer van die openbare ruimte? Dat is nog een hele klus om die mensen uiteindelijk te vinden en mee te krijgen in zo'n project. Maar uiteindelijk is het voor alle gemeenten gelukt. Mede ook omdat vanuit de wethouders natuurlijk dit project ook werd ondersteund. Dus we hadden altijd nog een kleine stok achter de deur. We hebben de gemeentemedewerkers zelf een locatie laten uitkiezen als die maar voldeed aan een plek binnen de bebouwde kom in het openbaar groen waar veel mensen gebruik van maken. En dat er bosjes waren. Dat was ook wel een vereiste. Nou, en toen zijn we al die locaties, dat werden er uiteindelijk 27 verspreid over de hele regio. Per gemeente één locatie hebben we daar een meting gedaan. Nou, één meting is eigenlijk voor tekenonderzoek. Ja, heel erg onderhevig aan weersomstandigheden. Maar we konden het eigenlijk niet meer doen dan één meting. Dus zijn we daar toch voor gegaan om een soort van quick scan te krijgen. En dat hebben we in 2015 gedaan. En van dit onderzoek hebben we op het YouTube-kanaal van de GGD Regio Utrecht een mooi filmpje gezet. Dat kunnen jullie nog wel even opzoeken later. En we hebben in 2015 het eindrapport aangeleverd. Nou, als we dan gaan naar de volgende slide met praktijkervaringen, dan zie je vier foto's die een aardig beeld geven van het verloop van het project. De twee linkerfoto's zie je dat gemeentemedewerkers ook bij de tekenvangst aanwezig waren. Over de telefoon en de e-mail is het moeilijk om ze te pakken te krijgen. Maar in de praktijk, als je eenmaal een afspraak hebt van dan komen we langs, dan komen ze toch ten tonele om even mee te kijken. En dat is hartstikke leuk en heel enthousiast zijn ze. Ze weten er meestal ook maar heel weinig vanaf. Kunnen geen teken herkennen terwijl ze zelf dagelijks in het groen werken. Dus dat levert nogal leuke inzichten voor de medewerker zelf ook op. En we hebben zelfs gehad dat de teambaas met zijn hele groendienst even op locatie kwam kijken. En hebben Diederik en ik de mensen meteen even een gratis voorlichting gegeven. En op de rechtsonderfoto zie je ook Diederik Brandwacht staan met een groep kinderen. We zijn teken aan het vangen in een park en we vinden daar ook teken. En dan zie je tegelijkertijd dat die kinderen met blote beentjes enorm intensief gebruik maken van die locaties. Dus het kan bijna niet anders dat ze ook onder schooltijd hier ook tekenbeten oplopen. En we vroegen ons dan ook af, hoe zit het dan met communicatie en preventie? En ze komen ook al meer tegen. Zoals rechtsboven de eikprocessierupsen die het vogelhuisje gekoloniseerd hebben. De volgende slide gaat over de resultaten. En uiteindelijk vonden we in 17 van de 27 locaties vonden we teken. En dat waren er vaak maar heel weinig, maar ze zaten er wel. En op een aantal plekken waren dat er net zoveel als in een gemiddeld bos. En je moet je dan voorstellen dat ook 10,5% van die teken besmet was met de Borrelia-bacterie. Maar dat is lastig om dat exact te bepalen, omdat er gewoon heel grote variatie in besmettingspercentages is, doordat je betrekkelijk weinig teken vangt. En die teken die zitten dan vooral in de bosjes, wat je ook eigenlijk zou verwachten. Daar zijn ze heel heterogeen verdeeld, maar vaak vind je op die plekken ook klimop of strooisel op de bodem. Dat hebben teken ook nodig voor, om te overleven. Naast gastheren hebben ze een beetje een vochtig microklimaat nodig. En strooisel en klimop die zorgen daarvoor. Je ziet ook dat dat groen heel intensief gebruikt wordt, zelfs van paden af, door mensen die honden uitlaten en door die spelende kinderen. En tegelijkertijd zie je in bijna alle gemeenten wel dat het onderhoud van het groen teruggedraaid wordt. Dus dichtere begroeiingen zijn overal eigenlijk wel de trend. En daarnaast merkten we in het overleg met die gemeente dat ze gewoon heel veel vragen hebben over, moeten we nou wat met die teken en hoe zit het nou met aansprakelijkheid? En dat hebben we in het eindrapport ook beschreven. En die groenmedewerkers die hadden ook geringe kennis. En welke methodes er nou beschikbaar zijn om die teken eventueel aan te pakken, daar hebben we nog in de literatuur wat rondgekeken en wat overleg met het RIVM. En dat hebben we ook in het rapport voor de gemeente ook op een rijtje gezet. En dat komt vooral neer op maaibeleid, het verwijderen van de strooisellaag, hekken plaatsen of dieren behandelen tegen teken of het dieren weren zelfs. Maar dat zijn allemaal maatregelen die theoretisch zouden kunnen werken, maar in de praktijk eigenlijk niet zijn getoetst, zeker niet in Nederland, en soms ook niet wenselijk zijn. En daarnaast kun je natuurlijk denken aan voorlichting, en dan vooral voorlichting op maat, naar de mensen die het hoogste risico lopen. Nou, dat komt eigenlijk naar de volgende slide, nummer 15 zijn we inmiddels. Project Take 2, wat kunnen en willen gemeenten doen tegen teken? Dit is een project dat vanuit het RIVM programmabudget is gefinancierd. Met dezelfde projectgroep als ik eerder genoemd heb. En dat loopt vorig en dit jaar. En we kijken naar de effecten van het verwijderen van strooisel in die parken, langs paden, op de tekenstand. Dus we hebben daar ook echt beheermaatregelen toegepast op twee locaties. En daarnaast hebben we bij die gemeente nou eens gevraagd van, wat willen jullie nou eigenlijk met dit hele verhaal? Willen jullie groenbeheer doen? Willen jullie voorlichting doen? Hoe zouden jullie dat het liefste aanpakken? En we wilden ook nog weten van, hoe komen die teken nou in die parken? Ze lopen er niet zelf heen, dus wat voor dieren zijn daar? En we zijn nog bezig met voorbereiding van het eindrapport en data-analyse. En om precies te zijn ga ik morgen ook nog op veldwerk voor de laatste meting. Het weer zit een beetje tegen, dus je moet een regenvrije dag hebben. En dat is in deze maanden nogal eens lastig te vinden. Nou, hier zie je wat we gedaan hebben met dat beheer. Aan de linkerfoto zie je op pagina 16 zitten we de situatie langs zo'n wandelpad in het park Randenbroek. Veel bladstrooisel en daar vind je ook gewoon teken. Direct langs het pad lopen ook allemaal mensen doorheen en hebben we eigenlijk die strooisellaag helemaal weggeveegd. Dat zie je op de rechterfoto. Jammer genoeg zie je dat het op de tekenstand dan weer helemaal geen effect heeft gehad. En ook dit jaar met de meting in juni en september zie je eigenlijk, of de meting van september gaan we morgen doen, maar je ziet eigenlijk dat er gewoon helemaal geen effect is op die teken. En we vragen ons echt af, komt dat nou omdat we niet diep genoeg hebben gegraven? Komt het doordat die teken zelf langer of verder lopen dan we hadden gedacht? We gingen uit van de literatuur die laat zien 1 à 2 meter maximaal lopen die teken. Maar is dat verder of wat is er aan de hand? Dus dat gaan we ons nog even afvragen. En uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat gemeenten het liefst via lokale media willen praten met de burgers over dit probleem. Maar ze stuiten ook wel aardig op weerstand. Hè. Ze zijn bang dat het beeld van het openbaar groen wordt aangetast als je iets gaat doen. Effect op biodiversiteit van maatregelen. Zijn we niet bezig met bangmakerij? En als je bordjes plaatst, dan worden ze waarschijnlijk meteen gesloopt. Dus ze zijn nog enigszins gereserveerd. En is het überhaupt wel de verantwoordelijkheid van de gemeente om dat te doen, vragen ze zich af. Nou, dit werken we verder nog uit. En er is ook nog een transmissiedagposter hierover gemaakt. En die kun je zien op de onderstaande link van pagina 18. En het gastheeronderzoek, pagina 19, hier zie je de opstelling. Daar is een bewegingsgevoelige camera opgehangen. En op de voorgrond een blikje met sardines dat daar hangt. En 4 weken lang maakt die camera foto's van alles wat voorbij loopt. En als je de volgende pagina aanklikt, zie je al de eerste bevindingen van vorige week. En dat zijn eigenlijk voornamelijk huisdieren die daar loslopen. Loslopende katten, loslopende honden en hier en daar een verdwaalde duif. En dat geeft misschien handvatten om mensen te informeren over tekenpreventie bij hun huisdieren. Dan het laatste project dat ik even wilde aantippen, want ik zie dat ik al bijna 13 minuten aan het praten ben. Dus dat moeten we ook even doorgaan met take 3, noemen we het hier maar even, maar officieel heet het TRIC. Dat is het tweede RIVM-programma-budget project wat deze september begint. En daarin weten we inmiddels dat voorlichting effectief is. Dat is ook uit divers onderzoek van het RIVM aangetoond. Maar we zien dat er nog weinig wordt toegepast, bijvoorbeeld op basisscholen. En eigenlijk vroegen we ons af, wanneer is aandacht voor tekenbeten bij basisscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangen, wanneer is dat nou zinvol om aandacht te besteden aan teken? En daarom willen we een snelle tekenrisico-inventarisatie-checklist maken. En eigenlijk is dat gewoon een infographic om mensen te helpen met de keuze. Moet je nou aandacht besteden aan teken of heeft het geen zin? En dat gewoon de mensen die werken op de school echt binnen 5 minuten kunnen kijken, is het iets voor ons of niet? Als een soort van geheugensteuntje. En dat biedt bewustwording en handelingsperspectief. Eigenlijk zegt slide 22 hetzelfde. Die zit er dubbel in, dus die kunnen we snel doorklikken. Dan heb ik slide 23 nog een voorbeeld van het concept dat we in gedachten hebben. En dat geeft in hele ruwe lijnen weer van hoe je die keuzes kunt maken. Ga je met kinderen iets op eigen terrein doen? Of heb je een externe activiteit? Worden de kinderen blootgesteld aan de specifieke condities waar teken voorkomen? Kun je de ouders betrekken? Moet je op locatie een tekencheck doen als je een meerdaags programma doet, bijvoorbeeld met kinderen buiten schoolgebied? En allerlei andere links willen we daarin toevoegen naar de beschikbare voorlichtingsmaterialen. Bijvoorbeeld de RIVM Toolkit. Nou, en dan de laatste slide. De overige tactieken waar GD Regio Utrecht mee bezig is communiceren via huisartsennieuwsbrieven. We zijn betrokken in diverse overlegstructuren. Natuurlijk hebben we ook te maken gehad met de teken encefalitis op de Heuvelrug. Daar zijn we ook betrokken bij divers onderzoek. En vanuit gezondheidsbevordering is er afgelopen jaar voorlichting gegeven bij asielzoekerscentra. Nou, en hoe gaat dat nu verder de komende jaren? Ik denk zelf dat er nog wel behoefte is aan afstemming. Wat doen andere GGD'en? Ik vind het ook interessant dat 1 op de 3 tekenbeten wordt opgelopen in de tuin. Misschien is dat iets om nog aandacht aan te besteden. De stakeholders meer betrekken die betrokken zijn in het hele verhaal. En misschien kijken van nou, waar lopen nou de meeste mensen de ziekte van Lyme op? En daar activiteiten op richten. En natuurlijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen is ook heel verstandig. De laatste slide is een verzameling van nuttige linkjes. Bijvoorbeeld de CIB-quiz over Lyme is leuk om te doen. En aan de rechterkant is een heel mooi wetenschappelijk geschreven boek. Dat de laatste insights op het gebied van onderzoek aan de ziekte van Lyme vertelt. En daar staat ook een hoofdstuk in dat ik heb geschreven over teken in de stad. Tot zover mijn bijdrage. En ik hoop dat er leuke vragen komen.
Nou, dankjewel Fedor voor dit leuke en enerverende en toch een beetje beangstigende verhaal. Ik speel namelijk ook met mijn kinderen bijna elke dag in het park en we rennen door de bosjes en alles. Dus ik ben al geattendeerd dat ik wat beter ga opletten. Maar het gaat niet over mij, het gaat over de GGD. Dus ik wilde vragen of er vragen zijn vanuit de GGD'en.
Fedor, ik spreek met Wim Noord van de GGD Noord-Oost-Gelderland in Gutsen. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Bedankt voor je enerverende toog. Het is niet de eerste keer dat ik het gehoord heb. Dus het is ook een beetje een wegstoffen van de stof. Ik heb even een vraag. In je eerste slide zag je dus een enorme toename van de teken. Van tussen 1994 en 2014. Hoe is die toename zo gekomen? Heeft dat te maken met de ontwikkeling van van ecologische hoofdstructuren in Nederland? Zodat bijvoorbeeld een ree kan marcheren van Katzand naar Hogezand? Of heb ik het mis?
Het is een leuke vraag, Wim. Allereerst, die slide liet de toename in. Dat kon ik er niet even bij vertellen zo snel. Maar het ging over het aantal gemelde erythema migransen in huisartsenpraktijken. En dat staat niet direct in verbinding met de hoeveelheid teken. We hebben jammer genoeg geen kaartjes die de hoeveelheid teken laten zien. Maar even los daarvan, hebben we over nagedacht van welke oorzaken zijn er nou? Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het komt doordat mensen gewoon mondiger zijn, sneller naar de huisarts gaan. We hebben dan in 2012, heeft Hein Sprong als eerste auteur daar een artikel over geschreven. En daarin hebben we onder andere ook opgeschreven dat het met klimaatverandering te maken heeft. Het groeiseizoen van teken is namelijk, of het activiteitenseizoen, is langer geworden. Dus ieder jaar de afgelopen 20 jaar krijgen teken meer weken de kans om mensen te bijten. Wat gewoon resulteert in meer mensen die geïnfecteerd raken. Een tweede factor is dat het oppervlakte natuurgebied toegenomen is in Nederland. Dus er worden gewoon meer natuurgebieden aangelegd. En daar hoort ook die ecologische hoofdstructuur bij. En een derde belangrijke oorzaak is dat er veel meer reeën zijn in Nederland. En reeën zijn de belangrijkste gastheren voor het transport en vermenigvuldigen van teken. En tel je die laatste twee factoren op, dan hebben die reeën natuurlijk ook meer bewegingsvrijheid gekregen. Naast dat er meer zijn, kunnen ze ook beter verspreiden. En dat zal ook een oorzaak zijn. Gek genoeg, als je kijkt naar aantallen teken, dan is het niet significant dat er meer teken zitten. Het lijkt er wel op, maar er is gewoon heel veel variatie. En waar veel variatie is, is het moeilijk om verbanden te zien.
Oké, dat is dan.
Is dat een beetje wat jij een antwoord in gedachten had?
Ja, dat klopt wel een beetje met mijn idee. Dus bedankt voor deze toelichting.
Ja, ik denk wel dat je met het verband met de ecologische hoofdstructuur, dat je daar altijd voor moet oppassen. Want samen met die ree die over dat ecoduct heen rent, rennen daar ook vossen mee. En één vos die kan een behoorlijk effect hebben op de muizenstand. En die muizen zijn weer heel erg belangrijk voor het overdragen van de Borrelia-bacterie. En de overleving van de jonge tekenstadia. Dus die verbanden met die ecologie die zijn vrij complex. En dus niet altijd één op één.
Nou, ik ben het ook met je eens. Het is niet nooit vaak één oorzaak, maar vaak meer een cumulatie van factoren.
Ja, ja, ja.
Bedankt.
Jo.
Zijn er nog andere vragen? Want anders heb ik ook nog wel een vraag. We hadden vorige week met een aantal GGD'en een discussie over nieuwe projecten en over nieuwe ideeën. En toen kwam het onderwerp tekenvoorlichting en mogelijke behoeftes aan informatie bij mensen die in het groenbeheer werken kwam ook voorbij. Dus het is eigenlijk heel mooi dat we nu deze presentatie ook hebben gehoord. Ik weet niet of Lutje of Peter ook aanwezig zijn, want ik dacht misschien willen jullie daar ook nog iets over vragen. Of misschien, weet jij dat Veder, want jij stipte aan dat jullie dus ook interviews hebben gedaan bij groenwerkers.
Ja.
Wat waren daar nog, kan je daar nog iets meer over vertellen wat jouw conclusies van dat onderzoek waren? Waar liggen de behoeftes en hoe zou dat moeten worden aangepakt? En wat denk je dat de GGD nog kunnen doen om daar misschien iets in te betekenen?
Ik merk dat gemeenten heel erg denken van nou liever niet en rustig aan, ho ho ho. Ze kunnen ook maar heel moeilijk tijd vrijmaken om dit onderwerp aan te snijden. Maar voor de medewerkers zelf zijn er reguliere preventiemeetings, toolbox meetings heette dat. Ik denk dat de meeste gemeenten dat wel doen. En dan gaat de teamleider, die googelt zelf wat informatie bij elkaar. En die deelt dat mee aan de collega's. Maar ik heb inmiddels bij verschillende gemeenten, niet alleen in de regio Utrecht, maar ook elders wel gezien dat dat vaak niet echt evidence-based informatie is. Er staan allemaal staat informatie in waar mensen eigenlijk helemaal niks over aan hebben. Over allerlei co-infecties die heel zeldzaam zijn en ingewikkelde dingen over laboratoriumdiagnostiek die absoluut niet terecht horen te komen bij die groenmedewerker. Ik denk dat de gemeente, het is niet per se volgens mij een taak van de GGD om gemeentemedewerkers voor te lichten over arbeidsrisico's. Maar ik denk wel dat de gemeente of de GGD daarin wel een rol zou kunnen spelen door die informatie goed te kanaliseren. En dus te zorgen dat de juiste evidence-based informatie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld vanuit de toolkit van het RIVM, de Lyme toolkit. En bijvoorbeeld de richtlijn arbeid en Lymeziekte, die ook door het RIVM is opgesteld.
Ja, mooi. Nou, dank je. Dat is wel een helder. Dat helpt ons wel in onze gedachtenvorming, denk ik. Janine heeft ook nog een vraag.
Ik heb nog even een vraag, Fedor. Ik zat even naar de relatie tussen take 2 en take 3 projecten kijken. Want ik kreeg de indruk bij het take 3 project dat jullie met name dan gaan richten op preventie van tekenbeten. Of
ja.
Reageren, hè, adequate actie na beet, zal ik maar zeggen. Terwijl in take 2 waren jullie ook bezig met reductie van teken in groen. Hè? En waarom ben je daar niet op doorgegaan?
Dat had een beetje te maken met het beoogde projectbudget wat er beschikbaar was.
Ja.
Dus we hebben take 3 is eigenlijk een heel klein project. En het loopt ook kort. En dat past precies binnen wat er eventueel beschikbaar zou zijn. Mm-hmm. En we hebben ook wel zowel in take 1 als in take 2 toch gezien dat kinderen wel binnen de bebouwde kom een belangrijke risicogroep vormen. En zo al rondvragend bij basisscholen en bij collega's van de GGD zie je ook wel dat er op die basisscholen niet zo heel veel gedaan wordt. En dat is natuurlijk heel jammer, want ze komen wel vaak in het groen.
Ja.
En GGD Hart voor Brabant heeft daar ook onderzoek aan gedaan. Als je die scholen vanuit de GGD wat meer betrekt in dit soort informatievoorziening, dan heeft dat ook effect. Dan gaan ze dat ook gebruiken. Alleen was daar de conclusie dat de screening van die kinderen, dat nog ruimte voor verbetering heeft. Dus dat het zorgen voor een goede tekencheck na activiteiten in het groen, dat kan nog beter.
En dat ligt natuurlijk veel meer bij ouders dan bij scholen, denk ik ook.
Ja, de truc is natuurlijk, hoe neem je die ouders mee in dit verhaal? Ja. Hoe geef je de juiste informatie dat ze weten dat hun kind blootgesteld is? En hoe ga je dan ook om met ouders die dan vervolgens hun kind niet meer mee willen laten doen aan dit soort activiteiten? Dus het is ook een beetje een gevoelig onderwerp.
Ja, dat is dan ook ingewikkeld als dat gebeurt. Nee, oké, okay, helder voor mij. Dank je wel.
Nou, zijn er nog vragen vanuit de andere GGD'en?
Nou, nog even. Mag dat?
Ja, dat mag. Een korte vraag.
Nou, je noemde net even de ouders en die dan zeggen van ja, dan moet mijn kind niet meedoen. Federer heeft even aangestipt van hoe zit het dan juridisch, hè? Wie is er verantwoordelijk als er daar wat gebeurt? Maar je hebt er eigenlijk gezegd, nou, dat staat in het rapport. Maar ik was toch even benieuwd. Ik ben zelf ook wel eens gebeld, was nota bene de griffier van de provincie hier, die ook het heel onverantwoord vond dat zijn kind met de schoolklas in het bos ging spelen. En of wij als GGD daar niet tegen moesten optreden.
Ja, ja, ja.
Maar, ja, ja. De griffier van de provincie, hè?
Dat gaat, dan heb je precies de verkeerde.
Ja, dus ik was even benieuwd, ik weet niet wat precies in dat rapport staat, maar.
In rapport take 1 hebben wij samen met iemand van de Nederlandse gemeente hebben we gekeken hoe dat juridisch zit. En de gemeente is niet direct aansprakelijk voor mensen die teken beter oplopen in het openbaar groen. Gaat pas een rol spelen als echt aantoonbaar is dat er op die plek een hoger risico is dan op andere plekken. En dat is natuurlijk een heel lastig verhaal met teken. Maar het is nog nooit gekomen tot een rechtszaak, voor zover ik weet, op dit gebied. Dus er is ook geen jurisprudentie om je op te baseren. En laten we daar voorlopig nog maar even blij over zijn. Maar ik denk dat het voor scholen wel eens anders kan zijn. Als je kinderen meeneemt als school op schoolkamp en die kinderen lopen echt veel tekenbeten op en je doet vervolgens niks daarmee, dan denk ik dat je wel een bepaalde aansprakelijkheid kunt hebben. Maar misschien is het ook goed om dat eens uit te zoeken hoe dat zit. Het gaat niet alleen om aansprakelijkheid. Ik denk dat je daarvoor moet zitten en dat het over verantwoordelijkheidsgevoel gaat. En dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat moet je even aanvoelen. En soms is het gewoon een kwestie van een porretje en de juiste informatie geven dat de school ermee aan de gang gaat.
Oké. Ja, maar ik hoor wat van leerkrachten, dus dat net checken van die kinderen, hè, dus dan moeten ze kleertjes uitdoen en zo, dat ze dat vanwege alle andere richtlijnen in de school helemaal niet willen, hè?
Nee, dat vergt enige organisatie. Er zijn ook wel protocollen voor opgesteld door de Lyme-patiëntenvereniging. Maar goed, je kunt je afvragen of je dat moet overlaten aan een Lyme-patiëntenvereniging. Ik denk dat die preventie in veel sterkere mate bij GGD zou kunnen liggen. En misschien zou een GGD ook na kunnen denken over handelswijze. Hoe kun je dat organiseren? Want de scouting loopt hier al jaren in voorop. Die hebben dat wel georganiseerd. En daar lukt dat wel.
Nou, ik zou vanwege de tijd deze discussie willen onderbreken, maar ik vind het een hele boeiende vraag en ik denk dat we sowieso zowel meer vanuit onderzoeksperspectief, maar ook vanuit de praktijk veel hebben geleerd van jouw presentatie, Federer, dus hartelijk dank. En dan wil ik nu verder gaan met het verhaal van Ellen van Jaarsveld en dat mag doorgaan op slide nummer 27. Ja. Goedemiddag allemaal. Dat moet je beter horen.
Dat is alweer een jaar geleden, heeft een student, Martijn, zijn student geneeskunde bij ons stage gelopen. En in 12 weken tijd een onderzoek gedaan naar de ziekte van Lyme met behulp van elektronische patiëntendossiers. En daar wilde ik wat over vertellen, omdat we het vandaag over Lyme hebben. En hij heeft dus onderzoek gedaan naar de incidentie, de presentatie en ook behandelstrategieën van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk. Gaan we naar de volgende dia. Even kort de inleiding. Ik ga niet allerlei dingen herhalen wat al gezegd is, maar wat een van de lastige dingen is, is dat er eigenlijk heel veel informatie ontbreekt over de ziekte van Lyme, hoe vaak het naar voren komt in de huisartsenpraktijk, hoe vaak huisartsen dat zien. En dat komt eigenlijk omdat er binnen het huisartsensysteem, waar alle diagnoses en handelingen worden geregistreerd aan de hand van de ICPC-codes, dat zijn de International Classificatie van Primary Care, maar er bestaat geen code voor Lyme. Er bestaat wel een code voor Erythema migrans. Vandaar ook dat de kaarten over hoe vaak dat wordt gezien wel voorhanden zijn. Maar echt over de ziekte van Lyme, hoe vaak dat nou gezien wordt in de huisartsenpraktijk, is best lastig te onderzoeken. Omdat dat niet als zodanig geregistreerd wordt. Dus dachten wij, dan moeten we dan maar eens met wat dieper in gaan duiken. En we hebben ons 3 onderzoeksvragen gesteld. Die staan op de volgende dia. Als eerste, dit onderzoek is dus in eind 2016 uitgevoerd. En we hebben teruggekeken naar 2009 en 2014. Hoe vaak zien we nou de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk? De tweede vraag is eigenlijk met wat voor symptomen presenteren deze mensen zich nou bij de huisarts? Presenteren ze zich met de Erythema migrans die er zo voorop staat? Of is dat eigenlijk heel iets anders? En de derde onderzoeksvraag hebben we was in hoeverre de behandelstrategieën die de huisartsen deden bij al deze patiënten met de ziekte van Lyme, of dat nou conform de richtlijn was van Lymeziekte die opgesteld is door het CBO, Centraal Begeleidingsorgaan. En dan gaan we door naar de volgende dia. Hoe hebben we dit onderzoek uitgevoerd? We hebben daarbij gebruik gemaakt van, dus, zoals ik zei, van elektronische patiëntendossiers van FAME-net-praktijken. FAME-net staat voor Family Medicine. En in dat netwerk zitten 7 huisartsenpraktijken. En op het kaartje van Nederland zijn ze verspreid. Er zijn een aantal praktijken hier in de buurt van Nijmegen. Maar ook eentje in Franeker, in Amstelveen, twee praktijken en in Olst. En die praktijken die registreren de gegevens nog wat nauwkeuriger. En daarom konden we daar goed het onderzoek mee doen. Zoals ik al zei, er zijn geen codes in het registratiesysteem voor ziekte van Lyme. Nou, hoe hebben we deze mensen nou opgezocht? We hebben door over alle jaren van 2009 en 2014 een hele brede selectie gemaakt van allerlei diagnoses die enigszins te maken zouden kunnen hebben met Lyme. Met name als code, er zijn codes voor mensen die komen met insectenbeten, maar ook allerlei andere diagnosecodes die ermee gerelateerd zouden zijn. En zo vonden we over deze jaren ruim 2000 patiënten die daaraan voldeden. En toen is de student in het dossier gaan kijken van welke van deze 2000 patiënten nou ook echt de ziekte van Lyme had gehad. Want natuurlijk lang niet alle insectenbeten zijn tekenbeten en niet alle tekenbeten worden de ziekte van Lyme. Dus door echt in al die dossiers te duiken hebben we zo geprobeerd om alle mensen die dan ook echt de ziekte van Lyme hebben gehad in deze jaren in de 7 praktijken om die boven tafel te krijgen. Gaan we door naar de volgende dia, 31. Dus dan gaan we beginnen met de eerste onderzoeksvraag. Wat was nou de incidentie van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijken over deze jaren heen? Dat staat op de volgende dia in de grafiek. En ja, zoals al gezegd, zo vaak komt het nou ook weer niet voor. Dus er zijn grote schommelingen tussen de verschillende jaren. We wilden het eerst ook de jaren nog verder opsplitsen, maar dat bleek al helemaal niet mogelijk. En hier staat de incidentie uitgezet per 100.000 patiënten. En nou, zoals je ziet schommelt dat over de jaren heen. En als we nou proberen daar een trend in te zien, een dalende, stijgende trend, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat dat niet door de grote schommelingen, dat we dat niet kunnen aantonen. Dus zowel dalend als stijgend kunnen we niks van zeggen. Gemiddeld is de incidentie over al deze jaren heen 117 patiënten van Lyme die ze zien in de huisartsenpraktijk per 100.000. Dus oftewel 1 per 1000 patiënten per jaar. En in Nederland heeft de gemiddelde huisartsenpraktijk tussen de 2 en 3000 patiënten. Dus dan zou je kunnen zeggen dat elke huisarts per jaar gemiddeld 2 tot 3 patiënten met de ziekte van Lyme tegenkomt in zijn praktijk. Gaan we door naar de tweede onderzoeksvraag. Hoe presenteren deze patiënten zich nou bij de huisarts? Over al deze jaren heen waren er in ons databestand 212 patiënten met de ziekte van Lyme die we hebben gevonden. En dan gaan we door naar de volgende dia, dia 34. Daar staat de belangrijkste symptomen waarmee deze patiënten zich presenteren. Dat is dus echt bij het eerste consult te komen voor deze klachten bij de huisarts. Wat eigenlijk hun eerste reactie is van ik kom vanwege koorts of ik kom vanwege huiduitslag. Dus het eerste wat de klacht is van de patiënt waarmee ze komen. Dan blijkt dus dat mensen vooral komen. En mensen kunnen ook met meerdere klachten komen. Dus vandaar dat hier de aantallen over de 212 heen gaan. Ruim 3/4 van de mensen komt vanwege een huiduitslag. En dat is niet alleen Erythema migrans, maar dat is veel algemener. Bijna 60% komt vanwege een insectenbeet. En eigenlijk de andere klachten, zoals klachten van het bewegingsapparaat of angst voor de ziekte van Lyme of andere huidklachten, koorts of neurologische verschijnselen of keel, oor of slikkerklachten, dat komt eigenlijk heel weinig voor. En als we kijken naar de twee belangrijkste, dus huiduitslag en insectenbeet, dan is eigenlijk 95% van de patiënten, 201 van de 212, presenteerden zich eigenlijk met ofwel huiduitslag ofwel een insectenbeet of beide. Beide kwam ook heel vaak voor. Dus dat zijn eigenlijk vrij algemene klachten waarmee deze patiënten zich bij de huisarts presenteren. Dan gaan we door tot naar de laatste onderzoeksvraag, de volgende dia, onderzoeksvraag 3. Dus in hoeverre werden deze 212 patiënten gedurende deze jaren nou conform de CBO-richtlijn voor Lyme-ziekte nou behandeld? Dit is een iets ingewikkeldere vraag. Op de volgende dia staat die richtlijn weergegeven. En het werkt eigenlijk als volgt. Als er een patiënt bij de huisarts komt, dan wordt in de richtlijn aangegeven bij wie nou wel of niet een serologische test gedaan moet worden om te kijken of de bacterie in het aanwezig is en in welke gevallen je nou wel of niet moet behandelen met een antibioticum. Het eerste punt wat daarbij belangrijk is, is om te kijken of de voorafkans op de ziekte van Lyme, of dat nou hoog of laag is. En als bijvoorbeeld iemand komt met een erythema migrans, dan is de voorafkans op de ziekte van Lyme heel hoog. Komt iemand met gewrichtsklachten, zonder dat hij weet dat hij gebeten is door een teek, heeft geen teek gezien, dan is de voorafkans bijvoorbeeld heel erg laag. En een volgende vraag die belangrijk is of de klachten al lang aanwezig zijn of nog maar kort. En afhankelijk daarvan kun je bepalen of er wel of niet serologie aanwezig is. Dat bleek in onze populatie dat 90% eigenlijk bovenin zat. Dus waarbij de voorafkans hoog of midden was, waarbij de ziekteduur laag was. En dan is eigenlijk helemaal geen serologie nodig. In zo'n geval moet je eigenlijk gelijk direct behandelen met antibiotica. Zo kun je dus voor alle gevallen de beslisboom volgen om te kijken of dan het serologie geprikt was op het juiste moment, of dat er te veel of te weinig is gedaan en ook of de behandeling met antibiotica volgens de richtlijn was. Even kijken, dan gaan we door naar de volgende dia, dia 37. En dat heeft de student dus allemaal netjes uitgezocht. En van de 212 patiënten met de ziekte van Lyme in ons onderzoek bleek dat er in 1/4 van de gevallen een serologische test was gedaan. En bijna iedereen, namelijk 99%, was ook behandeld met antibioticum. En in 11% van deze patiënten werd ook doorverwezen naar een specialist. En vervolgens hebben we dus gekeken of nou de behandeling in deze patiënten volgens de richtlijn was. En dat bleek eigenlijk in 46% van de gevallen niet precies te zijn. Dus bijna in de helft. En op de volgende dia heb ik daar eens uitgeschreven wat dat dan op welke manieren dan was afgeweken van de richtlijn. Dus dat is de dia 38. Zoals gezegd, bijna alle patiënten op 1 na werd behandeld met antibioticum. Maar dat was ook gezien dat de hoge voorafkans en de korte ziekteduur, dus ook volgens de richtlijn. Maar op bepaalde punten werd er toch nog wel regelmatig van de richtlijn afgeweken. En dat was dus in totaal 46% van de gevallen. Zo werd bijvoorbeeld in 14% wel een serologische test gedaan, terwijl dat voor de richtlijn, volgens de richtlijn eigenlijk niet nodig was. En eigenlijk slechts in 4 gevallen werd er ten onrechte geen serologische test gedaan. Dus er werd vaker een serologische test gedaan dan wat je eigenlijk volgens de richtlijn zou verwachten. Wat antibiotica behandeling betreft werd er eigenlijk maar in 9 gevallen een ander antibioticum voorgeschreven. In alle andere gevallen was het type antibioticum volgens de richtlijn. Maar in een derde van de aantallen gevallen werd wel te lang antibioticum voorgeschreven. In de richtlijn wordt over het algemeen gezegd dat je 10 dagen een antibioticum moet geven voor de ziekte van Lyme. En dat werd vaak veel langer voorgeschreven. Helaas konden we niet weten of dit nou, wat nou precies de reden ervan was dat er langer werd voorgeschreven. Dus ik wil ook niet in deze gevallen allemaal zeggen dat dit nou, of dit nou onterecht was. Het is puur een observatie als je het legt naast de richtlijn. Tot slot dia 39, even kort om samen te vatten. Wat hebben we gevonden? In deze huisartsenpraktijken was de incidentie gemiddeld 117 per 100.000 patiënten per jaar. Oftewel 1 geval per 1000 patiënten in een jaar. We zagen geen duidelijke significante stijgende of dalende trends in de afgelopen 5-6 jaar. De meeste gevallen, 95%, presenteert zich met een huiduitslag of een insectenbeet. Dus vrij algemene symptomen. En in bijna de helft van de gevallen is de behandeling niet geheel volgens de CBO-richtlijn. Er worden wat te vaak serologische testen gedaan en iets te lang antibioticum voorgeschreven. Dat was mijn verhaal. En als er vragen zijn, hoor ik het graag.
Ellen vanuit GGD Brabant Zuidoost en Jelle van Auteurs. Ik heb wel een vraag. Ik zie staan dat de CBO-richtlijn uit 2013 is. En de onderzoekspopulatie is genomen 2009 tot 2014. In hoeverre kan het meedoen, het niet volgen van die richtlijn, omdat die richtlijn voor 2013 iets anders aangaf?
Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik niet precies genoemd. Maar eigenlijk de grootste verandering die in 2013 in die richtlijn is gekomen, heeft betrekking op het geven van profylaxe voor de ziekte van Lyme. Dus voordat je weet. En eigenlijk op de andere punten waar we hier op gekeken hebben, zijn er eigenlijk geen belangrijke veranderingen geweest in de richtlijn.
Oké, dankjewel.
Zijn er nog andere vragen?
Ik heb nog wel een vraag.
Ja.
Als dat kan.
Zeker.
Fedor, zeg ik er nog even bij met ik. Ik vroeg me af in hoeverre jullie patiëntpopulatie representatief is voor de Nederlandse populatie. Want het gemiddelde aantal EM per huisartsenpraktijk per 100.000 ligt, geloof ik, op 134 landelijk. En daar zitten jullie dus 20 onder. In hoeverre denken jullie hoe verhoudt jullie patiëntpopulatie zich tot bijvoorbeeld de patiëntpopulatie die in het landelijke RIVM-onderzoek is gedaan?
Ik denk dat dat heel lastig is om te zeggen, hoor. Ik denk dat onze praktijken zijn niet heel bijzonder. Qua demografische gegevens of wat maakt het, is niet heel verschillend. Maar we weten, dat heb je ook laten zien op die kaartjes, dat de verspreiding van de ziekte van Lyme of Erythema migrans of teken is niet gelijk over heel Nederland. Hè. In bepaalde delen komt het vaker voor dan in andere landen. En onze praktijk, ja, het zijn er maar 7. En waarvan er 4 hier in de regio Nijmegen zijn en eentje in Franeker. En dus het is qua geografische dekking is het niet sterk, zeg maar. Is het niet representatief. En dat het zo'n grote schommeling is tussen die jaren door, geeft ook wel aan dat je daar ook niet heel precies in kan zijn. Wat ik wel denk is dat we in dit onderzoek dat we echt wel alle patiënten met Lyme hebben gevonden die hier in het databestand zitten. En dat is met andere onderzoek, ook van het RIVM, is dat best lastig om dat terug te gaan. Die hebben natuurlijk ook steekproeven. En we zeiden, de ziekte van Lyme, of de Erythrema migrans is wel uit de registraties te krijgen. Maar wat er verder wordt gedaan bij die kaart is om aan een aantal huisartsen retrospectief te vragen van hoe vaak heb je het afgelopen jaar ziekte van Lyme gezien. Dat is natuurlijk ontzettend onbetrouwbaar om dat zo te vragen. Dus ik denk dat er ook daar een grote overschatting of onderschatting, ik weet het niet, maar in ieder geval een hele grote marge zit in wat er nou echt voorkomt.
Ja, denk ik ook hoor.
Zijn er nog meer vragen vanuit misschien Twente of IJsseland, Noordoost-Gelderland of vanuit Utrecht?
Ik heb nog wel een vraag. Want het grootste deel van de Lyme-patiënten had huiduitslag als... Nee, of erythema migrans of huiduitslag als eerste.
Huiduitslag als algemeen, ja.
Heb je ook een cijfer hoeveel patiënten met huiduitslag zich presenteren bij de huisarts? Dat wil zeggen, dus hoeveelste deel daarvan heeft uiteindelijk Lyme? Want zij zien dus, ik neem aan, enorme hoeveelheden huiduitslag of insectenbeet voorbij komen. Want dat is nog wel een beetje proportioneel zo van welke...
Ja. Dat kunnen we op deze manier, in deze data niet zeggen. Dat was wel onze eerste insteek om te kijken van oké, hoeveel mensen presenteren zich met insectenbeet of huiduitslag. Hoeveel daarvan worden tekenbeet of zijn tekenbeet en hoeveel van de tekenbeten is er uiteindelijk ziekte van Lyme. Dat is dat is niet terug te halen. Ja. Niet alles wordt op die manier in het systeem behandeld. Dus we konden alleen nou uiteindelijk in al die dossiers kijken wie heeft de ziekte van Lyme en dan terugkijken van oké, en hoe presenteerden ze zich in eerste instantie? Want waren de data niet. Dus daar kunnen we helaas niks van zeggen, nee.
Ja. Nou, als er verder geen vragen zijn, dan wil ik beide sprekers ontzettend bedanken voor hun interessante bijdrage. Ik denk dat we allemaal vandaag weer iets wijzer zijn geworden over de ziekte van Lyme en over teken. De volgende Telearena staat gepland voor donderdag 14 december. We zullen gauw het onderwerp bekendmaken en we zullen ook gauw de planning rondsturen voor volgend jaar. En ook iets verder van tevoren al de onderwerpen laten weten, want dan kunnen jullie daar op de GGD ook in je planning van wie er aanwezig kan zijn nog iets meer rekening mee houden. Nou, dit verhaal is opgenomen en komt ook weer op onze site te staan. Daar wordt hard aan gewerkt om dat up-to-date te krijgen. En ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. En bij deze sluit ik deze Telearena af. Dag!
Oké, bedankt.